From Saturday the 4th to Sunday the 5th of May, Reveille will embark on its 11th loop around the sun. Reveille is a collaborative sound and radio project presented by the SoundCap Cooperative that circles the Earth on live audio streams at daybreak. Reveille will be mixed from a hub at Stave Hill Ecological Park in South London and stations at Tartu, Sunshine Coast, Cagnat, and additional locations to be announced. You can listen online on Resonance Extra, Waveform, and other participating stations. For more information, please visit soundted.org/Reveille.
Lots of memories of Glastonbury 1993. If I remember rightly, the day began with Rolf Harris, and the less said about him, the better, and ended with Suede. That was Suede and Still Life. And thank you very much for listening to this. This has been Planet of Suede, and I've wanted to do it for a long time, so I hope you've enjoyed the selections. Obviously, we could stay here for another couple of hours and play different B-sides and demos and stuff that I've not got round to, but instead what you should probably do is just go out and buy Autofiction, which has been released this weekend. I genuinely think it's the most energised that Suede have sounded for years, actually, and we are going to play out with another track from the album, just because it's absolutely awesome. This is 15 Again.
Yeah. George Blake zit 5 van de 42 jaar gevangenisstraf uit in de Wormwood Scrubs gevangenis, tot hij op spectaculaire wijze ontsnapt. Na een spannende tocht in een camper neemt hij de wijk naar Oost-Berlijn. De KGB verleent hem onderdak in Moskou, waar hij op het moment van dit interview al 30 jaar woont.
Zijn naam is synoniem met de Koude Oorlog. Met Wenen, met Berlijn, met Korea tijdens de jaren 50. Met spionage en verraad. Met spanning en avontuur. George Blake. In de vorige uitzendingen heeft u kunnen horen hoe de in Rotterdam geboren Blake tijdens de oorlog naar Engeland vlucht, in dienst treedt van de Britse geheime dienst en vervolgens belangrijke operaties verraadt aan de KGB. In 1961 valt hij door de mand en wordt tot 42 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Maar hij zit niet bij de pakken neer en bereidt zijn vlucht voor. Hij heeft zich inmiddels verzekerd van de diensten van 2 Engelse pacifisten en een eigenwijze Ier, die net is vrijgelaten en een walkie-talkie de gevangenis heeft ingesmokkeld.
Toen had ik die walkie-talkie en hij was daar niet ver vandaan, een paar honderd meter. En toen, s'avonds, nadat het licht uit waren en ik lag in mijn cel, en dan lag ik met de rug naar de muur, met mijn gezicht naar de muur, en ik had die walkie-talkie in mijn hand en hij in zijn kamertje. En zo konden we met elkaar praten en alles regelen. Dat was natuurlijk ontzettend grote hulp. Maar het was ook een beetje een verleiding, want dat was een manier om met de buitenwereld te spreken. En soms spraken we nogal lang. En toen op een goede keer, we hadden s'avonds, op de zaterdagavond had ik met hem bijna een uur, zo hadden we met elkaar gepraat. En de volgende dag komt een van de gevangenen die ik goed kende, gelukkig ook, en die mij toegedaan was, die kwam bij me met een heel verontsteld gezicht. En die zei, man, pas toch op. Ik heb jullie gisteren op de radio gehoord. Want die had een radio. Want vele gevangenen hadden een radio. En nou vonden die gevangenen het leuk om naar de politie te luisteren. Die politiewagens, die spraken met elkaar op een bepaalde golflengte. En dan vonden ze dat leuk om 's avonds naar die politie. Ik wist niet eens dat dat bestond, maar die luisterden ze daarna. En nou bleek het dat die golflengte die wij gebruikten heel dicht was bij die golflengte van de politie. En toen zegt hij, ja, ik lag gisteravond naar die politiewagens te luisteren. En ik draaide een beetje en toen hoorde ik ineens 2 stemmen. En ik dacht eerst dat het een toneelstukje was. Die 2 mensen die met elkaar praten. En toen herkende hij ineens mijn stem en de stem van die Ier. En toen hoorde hij natuurlijk en toen begreep hij waar het over ging. En toen heeft hij mij ineens de volgende dag gewaarschuwd. Maar hij had ook naar de directeur kunnen gaan. Om zelfs, omdat hij had levenslang. Dus hij zou
jaloers kunnen zijn geworden.
Ja, nou, en hij zou een gedeelte van zijn straf zou kwijtgescholden zijn. Daar ben ik zeker van. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft mij gewaarschuwd. En toen heb ik natuurlijk mijn vriend gewaarschuwd. En toen zijn we verder heel voorzichtig geweest om er heel kort met elkaar te spreken en alleen maar wat absoluut noodzakelijk was. Nou goed, toen is dan de dag vastgesteld.
D-Day?
Ja, in het eind van oktober. Want er waren een paar ontvluchtingen geweest en er werden nieuwe veiligheidsmaatregelen genomen in de gevangenis. Bijzonder werden er netten gebouwd voor de grote ramen. Het was een gotische hal. En daar had je van die grote, bijna als kerkramen. En dat waren van die kleine raampjes waarvan er 1 vast zat. En de andere die kon bewogen worden. Om de verse lucht binnen te laten. En daar werden dan netten voor gebouwd, ijzeren netten. En het was ons plan, omdat ik dat we een van die ruitjes zou breken. Daar liepen die galerijen daar langs. En dus op voethoogte zouden we een van die ruitjes breken. En dan zou een van mijn vrienden, dat was een dief die dat heel goed kon, een inbreker, die zou dat ijzeren staafje tussen het vaste raam en het bewegende raam, mm-hmm. zou die breken. Mm-hmm. En dan zou er een opening zijn die net groot genoeg was om mij door te laten. En dan zou ik zo op een klein afdakje, dan op een, er was een gangetje dat zo dat overdekt was naar een ander gebouw. Daar zou ik dan van dat afdakje zo op dat dak van dat gangetje kunnen komen. En dan heel makkelijk beneden in de hoek van die hal, van die grote hal staan. En daar waren net vier torentjes aan de hoeken van die hal. En daar kon je dan een beetje schuilen. En daar zou ook Sean Burke, die me helpen zou, die zou precies weten waar ik stond, zodat hij daar de ladder over de muur kon werpen. Dus we hadden alles voorbereid. En toen hadden we besloten te doen op een zaterdagmiddag, want op een zaterdagmiddag was er bioscoop. En dan konden de gevangenen, maar dat was vrijwillig, konden ze naar de bioscoop gaan, dat wil zeggen in een aanlendend gebouw, of ze konden blijven. Dus in de hal. En dan was er televisie en schaakmensen speelden schaak. En die bewakers, die waren ook, die speelden kaart met elkaar. En het was er zo, en er werd theegedronken. Er was een hele rustige atmosfeer. En mensen die maakten hun celletjes schoon en zo. En dat was ook belangrijk, want dan werden de dekens over die balustrade gehangen om te luchten. Mm-hmm. En daarom hadden wij één deken gehangen boven die waar dat raampje waar ik door zou gaan. Dat kon je dus niet zien vanwege die deken door die bewakers die in het midden van de hal aan een tafeltje zaten. Die konden dat niet zien. En toen was dus alles klaar. En ik had mijn walkie-talkie. En toen begon het, om een uur of vier begon het te druilen, te regenen. En we hadden afgesproken om 6:00 zouden we beginnen. Dan waren de mensen nog in de bioscoop, die waren nog niet terug. Want om 7:00 werden de cellen weer gesloten. Dus we hadden net dat ogenblik gekozen. Tegen 6:00 was alles klaar voor de vlucht. En ik kon mijn vriend oproepen door de walkie-talkie. Hij stond aan de andere kant van de muur met een auto. En toen mijn vriend in de gevangenis, de dief, die heeft toen heel gauw dat ijzeren raampje gebroken. En toen was dus de weg open. Dus toen ben ik vlug naar beneden gegaan, over die galerij. Het raampje door, van het dakje afgesprongen. En stond toen in een kleine nis die gevormd werd door dat torentje en het gebouw. En daar heb ik staan wachten. Het regende hard tegen die tijd. Het was al bijna donker, het regende hard. En de posten die stonden op de hoeken van de gevangenismuur, die konden mij niet zien. En de patrouilles die liepen niet, want het regende ontzettend hard. Dus dat heeft ons erg meegezeten. En toen heeft hij dan dat laddertje, dat was van touw gemaakt en van breinaalden, dat die treden als het ware stijf bleven staan. Die heeft hij over de muur gegooid. Dat duurde nog even, omdat er waren alle mogelijke hindernissen. Maar daar wil ik nou niet op ingaan, want dan wordt het te lang. En toen ben ik over de muur, heel vlug, dat laddertje opgeklommen. En keek ik over de muur en daar zat hij daar beneden met de auto, stond hij daar. En toen heb ik me zo aan mijn handen laten hangen en wilde ik naar beneden springen. Maar hij dacht dat hij me beter op kon vangen. En dat ging allemaal in een ogenblik. En ik dacht, als ik nou op hem spring en er is iets met hem, dan weet ik niet meer verder waar ik heen moet. Wat moet gebeuren? Dus ik moet zorgen dat ik niet op hem spring. En toen heb ik zo'n beweging gemaakt. En om hem niet bovenop hem te springen, terwijl hij probeerde mij op te vangen. In ieder geval kwam het erop neer dat ik slecht aankwam beneden op die kiezelstenen. En mijn pols brak. En hier mijn hoofd, een groot gat in mijn hoofd met waar het veel bloed uitkwam. En toen heb ik geloof ik een ogenblik het bewustzijn verloren. Maar niet helemaal niet lang. En hij heeft me in de auto gesleept. En daar lagen een regenjas en kleren en een hoed. En toen zijn we ineens weggereden.
Was er al bekend waar...
En toen, heeft hij me, toen had hij een flat gehuurd op ongeveer 5 minuten afstand van de gevangenis.
Dat is het beste misschien dan in zo'n situatie. Ja, ja. Dat verwachten ze niet.
Dat verwachten ze niet. Dus dat was heel dichtbij. En daar waren we in een paar minuten. En toen heeft hij de auto daar laten staan. En toen zijn we, het regende hard, er was geen mens op straat. Zijn we naar dat huis gegaan en daar had hij... Dan in dat achterhuis, daar was zo'n apart flatje met zijn eigen ingang. Een kamer en een keukentje. En een vuur brandde daar en daar was ik toen. Nou, en dat was natuurlijk ongelooflijk gevoel. Maar ja, ik bloedde, mijn hele gezicht was vol bloed. Dus dan hebben we dat afgewassen en dat bleek nog niet zo erg te zijn. Dat was meer bloed dan dat het een wond was. Maar mijn pols, die deed erg pijn. Nou ja, toen zei hij, ja, ik moet nou het eerste, ik moet nou weg om die auto kwijt te raken. Dus toen is hij weggegaan en die auto ergens neer te zetten. En toen was hij om 9 uur weer terug en toen bracht hij carbonade mee en...
Kroketten.
En kroketten en appeltaart. En toen hadden we een heel gezellig... etentje en cognac en bier. En toen luisterden we naar het nieuws. En toen zagen we daar wat er gebeurd was. In de gevangenis. Dat was een hele opschudding natuurlijk.
Televisie.
Op de televisie, ja. Dat ik ontsnapt was. En al de Sovjet en andere ambassades van socialistische landen werden bewaakt en al de schepen in de havens werden bewaakt en de vliegvelden werden bewaakt. En ik zat 5 minuten van daar vandaan in die gevangenis.
Zou het trouwens een mogelijkheid geweest zijn dat de KGB u geholpen zou hebben?
Nou, het zou mogelijk geweest zijn, maar ik denk dat dat toch te moeilijk en vanuit hun standpunt te gevaarlijk zou zijn geweest. Want als dat verkeerd gegaan was, dan was dat natuurlijk een heel erg groot internationaal schandaal geweest. Dus ik wist dat ik op mijn eigen krachten moest rekenen.
Groot-Brittannië is in rep en roer. Vliegvelden en havens worden zwaar bewaakt. En ondertussen wordt Blake door zijn vrienden overgebracht naar een flat in Hampstead. Maar de politie heeft niets door. Blake bereidt vervolgens met een echtpaar dat hij in de gevangenis heeft leren kennen zijn vlucht voor. Het paar huurt een camper, bouwt de keukenkastjes om tot een schuilplaats voor Blake. Met hun 2 kinderen van 2 en 3 jaar achterin vertrekken het echtpaar en Blake kort voor de kerstdagen van 1966.
We gingen om 6 uur 's avonds weg om naar Dover te gaan met de nachtboot. En toen zijn die kinderen, de moeder heeft hem toen naar bed gebracht, boven dat kastje waar ik lag. En zo zijn we vertrokken.
Die kinderen wisten ervan?
Die wisten er. Nou, er waren kleine kinderen, die wisten niks. Natuurlijk, die een was 2, de andere was 3. Dus die hebben me niet eens gezien, om te beginnen. Maar toen hebben ze me zo'n rubber kruik gegeven. Zodat als ik onderweg, want ik moest daar 9 uur in dat hokje zitten... onderweg een plas moest doen. Ja. Dat ik dan iets had om dat daarin te doen. En dus ik zat daar met die kruik. En toen vertrokken we door Londen op weg naar Dover. En toen kreeg ik het steeds en steeds benauwder. En toen begreep ik al gauw dat het was... vanwege die rubberlucht van die kruik. En ik op een gegeven ogenblik voelde ik dat ik het niet meer uit kon houden. En ik had toch niets aan die kruik, want ik zat zo ingekrompen dat ik die toch niet op de juiste plaats zou hebben kunnen brengen. Dus toen heb ik dan, noem je dat, op dat schotje gebonkt. En toen hebben ze me toch gehoord tenslotte en toen zijn ze gestopt. Toen waren we al niet ver van Dover. En toen zei ik, ik moet eruit, ik kan het niet uithouden. En Nou, gelukkig, het was stil op de weg en toen ben ik eruit gekomen. En toen voelde ik me ineens beter. Maar eerst moesten die kinderen weer naar die voorbank gebracht worden. En toen zeg ik, ja, maar dat kruikje, dat moeten we nu niet meer hebben. Dat heb ik niet meer nodig. Dus toen ben ik er weer ingegaan en toen is het verder heel goed gegaan. Want zonder dat kruikje ging het heel goed en kon ik rustig ademen. En die kinderen die werden daar weer naar bed gebracht. En toen waren we al gauw in Dover en toen hoorde ik dan, ik kon het alleen maar horen, dat we door de douane gingen. Dat was natuurlijk een angstig ogenblik. Ja. Zouden ze die auto onderzoeken of niet? Maar we hadden speciaal de dagen vlak voor kerstmis uitgekozen, zodat er veel toeristenverkeer zou zijn. En dus de douane niet zo nauwkeurig zou kijken. En inderdaad hebben ze alleen maar naar de paspoorten gevraagd. En toen zijn we op de Belgische veerboot naar Oostende gegaan. Dus toen was ik al ineens op Belgisch gebied. Maar ik heb toen de hele tijd natuurlijk in dat hokje gezeten, de hele overtocht. En toen kwamen we in Oostende aan wal en daar ging het ook zonder moeite door de douane. En toen we eenmaal buiten de stad waren, toen hebben ze me dus eruit gelaten. En dat was natuurlijk heerlijk in die frisse lucht te zijn. Nou, en toen ben ik verder, toen we door België reden, heb ik gewoon in de auto gezeten. En de kinderen, die kleine kinderen, die waren helemaal niet verwonderd dat er plotseling weer iemand anders in de auto was. Nee, dat vonden ze gewoon.
En u werd natuurlijk niet direct gezocht, want men wist niet dat u Engeland verlaten had.
Nee, men wist niet dat. Er werd wel ontzettend naar me gezocht. Ja. Ze hebben wel eens op een keer zelfs een begrafenis opgehouden om in de lijkkist te kijken. Mm-hmm. En ze hebben dus nonnen aangehouden om te dachten dat ik als een non vermomd was. Maar dus ze waren wel aan het zoeken, maar dat is goed gegaan. Dat wisten ze natuurlijk niet, dat ik en dan was een familie, twee, een man en een vrouw en kleine kinderen en met vakantie. En dus toen aan de Duitse grens ben ik weer in dat hokje gekropen, maar niet lang, voor een minuut of 20, tot we weer erdoor waren. En dacht je, die grenzen, dat was heel makkelijk. En toen hebben we de hele dag door Duitsland gereden. En toen kwamen we tegen de avond kwamen we aan bij Helmstedt. Dat was de autobaan naar Berlijn. En daar was de grens tussen West- en Oost-Duitsland. Nou, door de West-Duitse grens ging het ook weer makkelijk. Maar toen we aan de Oost-Duitse grens kwamen, toen waren ze daar veel strenger. En ik wilde, dat moet ik erbij zeggen, wat heel belangrijk was. Zij wilden niet iets te maken hebben als het mogelijk was met de autoriteiten van een van de communistische landen. Want ze wilden niet dat er later gezegd zou kunnen worden dat zij voor die landen gewerkt hadden, of voor een van die diensten. Want zij hadden het gedaan ook uit idealistische overwegingen, omdat zij vonden dat een straf van 42 jaar, dat was een onmenselijke straf. En dan was het toch eigenlijk beter nog iemand dood te schieten. Maar dus dat was heel belangrijk voor hen. Maar het was zo. Ik kende natuurlijk, omdat ik 5 jaar in Berlijn gediend had, kende ik heel goed de omstandigheden in Berlijn. En daarom wist ik dat het, als we naar Berlijn gingen, dat het mogelijk zou zijn voor hun mij daar te brengen zonder iets te maken te hebben met die Oost-Duitse autoriteiten. Want het was een Engelse wagen en zij waren Engelsen. Dus ze konden alleen maar gecontroleerd worden door de Sovjet-officieren die daar waren. En niet door de Oost-Duitse. Die hadden geen recht om voertuigen van geallieerden te controleren of op te houden. En dus aan de Oost-Duitse grens hielden ze op, stopten we en daar was het oponthoud een beetje langer. En er werd naar de papieren gekeken en iemand keek in de auto. Ik hoorde de deur open gaan, keek in de auto. Maar die zag die kinderen daar slapen, dus die hebben die deur weer dicht gedaan. En toen konden we doorrijden. En ben ik erna dat we de Elbe overgegaan waren, toen ben ik er weer uitgekomen. Toen was het al laat in de avond. En we waren allemaal erg moe, want we hadden de hele dag gereden en al die spanning en zo. En toen was de stemming eigenlijk in plaats van heel vrolijk en luidruchtig, nadat dan toch eigenlijk de hele operatie geslaagd was, die was een beetje mineur. Want zij hadden gezien die wachttorens en dat prikkeldraad en die machinegeweren en die grote schijnwerpers. En ze dachten, ja, waar hebben we die man nou, waar brengen we die man nou heen? Die hebben we uit de ene gevangenis gehaald. Brengen we misschien weer in een andere.
Had je zelf dat gevoel ook?
Nee, ik had dat gevoel niet. Want ik wist heel goed dat ik goed ontvangen zou worden. Dat wist ik. Dat gevoel, dat had ik. En dat had ik ook later gebleken, is groot gelijk in. Maar zij wisten dat niet. En zij waren natuurlijk erg onder de indruk van wat ze zagen. Nou, en toen kwamen we zo tegen 12 uur, kwamen we in de richting, kwamen we bij de Oost-Duitse grenspost bij Berlijn. En ik heb ze toen uitgelegd wat ze moesten doen. Ze konden daar ook gewoon doorrijden, omdat ze geallieerden waren. En dan zouden ze naar West-Berlijn gaan, dan konden ze doorrijden. Daar zouden ze in een hotel blijven voor een paar dagen. En dan zouden ze weer teruggaan, dan zouden ze nog in de Harts logeren. En dan zouden ze zo teruggaan naar Engeland. Dus dat was op ongeveer zo 300 meter van die grenspost. Hebben we de auto aan de wegkant van de weg gezet. En toen ben ik uitgestapt en toen hebben we afscheid genomen. En het was natuurlijk heel aandoenlijk. En ik heb ze bedankt en ik heb gezegd, ik hoop dat jullie nog eens zien zal. En nou, toen hebben we afscheid genomen en toen zijn zij doorgereden. En toen heb ik gewacht tot hun achterlichten uit het zicht verdwenen waren. En ik wist dat ze door die Oost-Duitse post veilig doorgekomen waren. En toen ben ik daar te voet heen gegaan. En heb mij gemeld bij die Duitse grenswacht. Nou, ik had geen papieren, niks. Absoluut
en niemand
niks.
Kwam lopend daar langs of wel? Of niemand kwam lopend daar?
Nee, ja, niemand kwam lopend daar in het midden van de nacht. Dus dat was een hele verrassing. Enfin, toen heb ik gezegd dat ik een... Ik spreek natuurlijk goed Duits. En ik heb gezegd dat ik ben een Engelsman en ik wil een Sovjet-officier spreken.
Blake wordt spoedig geïdentificeerd. De KGB steekt hem in de nieuwe kleren en brengt hem naar Moskou. De eerste indrukken van de stad vallen hem niet mee.
Moskou was in die dagen natuurlijk niet zo mooi als het vandaag is. Het is was een beetje gammel allemaal, een beetje oud. En een beetje allemaal versleten en zat slecht in de verf en zo. Maar ik zelf had een mooie warme flat en ik had warme kleren. Maar ik voelde me natuurlijk vrij eenzaam.
Want uw vrouw en kinderen waren
in Engeland. Mijn vrouw en kinderen waren in Engeland. En toen was er een moeilijk ogenblik. Door het feit dat mijn vrouw, die had me elke maand, tezamen met mijn moeder, hadden me in de gevangenis bezocht. Maar enige tijd voor ik ontvluchtte, en dat wist natuurlijk niemand dat ik van plan was te ontvluchten, en zij wist dat ook niet vanzelfsprekend, vertelde ze me dat ze een man gevonden had die met haar wilde trouwen. En dat ze daarom wilde scheiden. En dat was natuurlijk voor mij moeilijk, maar aan de andere kant kon ik dat natuurlijk niet weigeren. Want ze was eigenlijk in de positie van een weduwe. Ik had 42 jaar gevangenisstraf, dus dat kon ik niet weigeren. En daar heb ik ook ineens in toegestemd. Maar aan de andere kant wist ik dat ik zou ontsnappen. En als dat lukte, dan hoopte ik dat ze misschien met de kinderen hier zou kunnen komen. Maar dat kon ik er niet zeggen. Dus dat scheidingsproces, dat liep. Mm-hmm. En toen was ik er al niet meer, maar dat ging toch door. Maar dat was natuurlijk een beetje moeilijk voor me. Want ik dacht, ik wilde dat ze hier komen. Maar nou bleek achteraf toen heb ik zelf begrepen, heel goed. Vooral toen ik later Donald McLean en Philby heb leren kennen, dat nooit een succes zou hebben geweest. Dat het voor haar, vooral omdat mijn vrouw echt de Engelse was, mm-hmm, die Anne alleen maar goed vond, want Engels was. En dan had ze zich hier nooit kunnen wennen. En voor de kinderen, dat zou allemaal heel, heel moeilijk. Dat zou een tragedie geworden zijn als ze hier gekomen was. Maar dat wist ik toen natuurlijk niet. Ja. Dat begreep, maar dat heb ik al vroeg begrepen. Dus die eerste tijd was natuurlijk een beetje moeilijk.
Probeerde de KGB u een beetje op uw gemak te stellen?
Ja, natuurlijk. Die deden alles om het hier op mijn gemak te stellen. Die gingen met me wandelen en die namen me mee naar het theater. Maar aan de andere kant wilden ze ook niet dat het in het begin bekend was dat ik hier was. Dus moesten ze ook een beetje voorzichtig zijn, dat ik niet in plaatsen kwam waar vreemdelingen waren, zodat ik niet herkend kon worden.
Dus jullie liepen ook door het buitenwijken?
En ik liep te wandelen en er was altijd iemand bij me, met me meeging. En er was een huishoudster die voor me zorgde. Maar toen, na enige maanden, werd het dus mogelijk eerst dat ik aan mijn familie schreef. Dus eerst werd er een brief gestuurd, zogenaamd uit Egypte. Dus toen kreeg mijn moeder die brief dat ik dan in Egypte was. Dat was niet waar, die brief die was daar gepost. Ik zat hier. En toen, weer een maandje, schreef ik een brief uit Oost-Berlijn. En toen vroeg ik of mijn moeder dan naar Oost-Berlijn wilde komen. En ik kende mijn moeder en ik wist dat ze dat onmiddellijk doen zou. En inmiddels woonde ze in Nederland. Want, dat was nog weer een ander verhaal. Maar toen hebben we dat door de post allemaal gearrangeerd. En toen is zij, dus zij dacht dat ik in Oost-Berlijn zat. En toen is met de trein naar Oost-Berlijn gegaan. En daar was iemand van de KGB, die goed Engels sprak. Die stond op het Oostbaanhof, waar ze aankwam, daarop te wachten. En die herkende er. En die heeft toen meegenomen naar Moskou. Naar Moskou gevlogen. En daar hebben we elkaar toen weer gezien. De eerste 6 maanden, toen woonden we hier samen.
Gezellig.
Ja, dus dat was heel gezellig. En zij kookte goed en ze ging naar de winkels, hoewel ze geen Russisch sprak. En in die tijd waren er haast geen vreemdelingen die naar Russische winkels gingen. Maar al gauw was ze daar heel bekend. En dan schreef ze op een papiertje hoeveel het kostte. En dan ging ze naar de kassa en dat betaalde. Want het was hier erg moeilijk om te kopen. Want je moest altijd in de rij staan en dan moest je eerst bestellen wat je hebben wil. Dan moest je naar de kassa gaan om te betalen. Dan moest je het weer gaan halen. Dat was allemaal, maar dat deed ze allemaal. En dus we hebben toen erg gezellig geleefd. En dan in de zomer ging ze naar Nederland.
Ze wilde hier niet blijven?
Nee. Ze wilde hier niet blijven. Nee. Om hier de hele tijd te blijven, dat zou. En ze was toen toch al in de 70. Dus dat, nee. Nou, en toen heb ik mijn vrouw ontmoet.
Uw Russische vrouw?
Mijn Russische vrouw ontmoet. En toen begon mijn leven zich te veranderen. Want eerst was ik natuurlijk helemaal, leefde ik heel afgescheiden en eenzaam. Maar gelukkig, zoals ik zeg, de eerste maanden was mijn moeder. En ik heb altijd erg goed met mijn moeder op kunnen schieten. En ze heeft altijd achter mij gestaan. Hoewel ze natuurlijk nooit het met me eens was wat betreft wat ik gedaan heb. Maar ze heeft me toch altijd begrepen en altijd heeft ze me verdedigd en achter me gestaan.
Ze heeft u niet kwalijk genomen?
Nee, ze heeft me nooit kwalijk genomen. En tot de laatste dagen hebben we altijd de beste verhoudingen gehad. We konden altijd erg goed met elkaar opschieten.
In het begin kost het Bleek moeite de Sovjet-Unie te zien zoals zij is.
Kijk, ik probeerde alle scherpe hoekjes te verontschuldigen. Maar wat ik al spoedig merkte, was dat er iets was wat ik gedacht had dat hier bestond, dat hier helemaal niet bestond. En dat was, ik had gedacht dat met die nieuwe maatschappij, met die nieuwe maatschappelijke verhoudingen en de verhoudingen van de afschaffing van het eigendom, dat de mensen hier veranderd waren. Dat je hier andere mensen had, nieuwe mensen. Dat er hier een nieuw mens geboren was, als het ware. En dat was mijn eerste teleurstelling toen ik al ras begon te merken dat de mensen hier eigenlijk precies hetzelfde zijn als overal. En dezelfde ambities, dezelfde hartstochten, dezelfde eigenschappen, goede en slechte, als in andere mensen. En dan zag je natuurlijk ook, begon je al allengs te merken, dat er toch wel een erg groot verschil was tussen de propaganda, dat wat in de kranten, wat in de televisie, in de radio voorgesteld werd, en de werkelijkheid. Mm-hmm. Ik begon natuurlijk ook al gauw te merken, vooral toen ik vrienden kreeg, dat de mensen eigenlijk helemaal niet tevreden waren met het systeem. En dat ze er ook eigenlijk niet meer in geloofden. En dan kwam ik dat natuurlijk tegen, dat de mensen mij heel verwonderd aankeken. Als ze dachten dat ik hier gekomen was, of dat ik mijn leven gewijd had aan de opbouw van dit systeem. Dat konden ze eigenlijk niet erg goed begrijpen zelf.
Want in hoeverre was u bekend als u met gewone mensen sprak?
Toen de gewone mensen zo op straat natuurlijk
dan
niet.
Dan was u waarschijnlijk iemand die...
Ja, niemand, maar natuurlijk kennissen van mijn vrouw en zo, die wisten wie ik was. Mm-hmm. Die wisten wie ik was. En toen ik later op het instituut ging werken, toen wist iedereen wie ik was die daar werkte. Dus dat begon al gauw, begon ik te begrijpen dat de werkelijkheid heel anders was dan wat er, zoals het voorgedragen werd.
Kon u dat zeggen, bijvoorbeeld tegen de KGB?
Ja, dat kon ik met de mensen die ik bij de KGB kende, dat kon ik wel zeggen. En die waren het ook gedeeltelijk wel met me eens, maar die vonden dan ook redenen waarom dat, hoe dat te verklaren was. En dat was dan ook wel gedeeltelijk te verklaren.
Het was nog een fase wilden, op weg naar een betere maatschappij.
Ze wilden voorstellen zoals het zijn moest. Mm-hmm. En niet zoals het werkelijk was. Ja. En ze hoopten dat als de mensen daar steeds naar dat hogere ideaal streefden, dat het dan ook werkelijkheid zou worden. Maar dat was niet het geval, omdat ik zeg dat de mensen hier zijn hetzelfde gebleven. En dat is ook gebleken zodra het communistische bewind opgehouden heeft te bestaan, hebben de mensen zich onmiddellijk getoond in hun werkelijkheid,
hoe ze waren gedaante.
In hun ware gedaante, niet waar?
In Moskou ontmoet Blake oude vrienden. De voormalige Britse spionnen Donald McLean, Guy Burgess en Kim Philby hebben al eerder hun heil gezocht. McLean zorgt ervoor dat Blake zijn baantje als vertaler bij uitgeverij Progress op kan zeggen en wordt aangenomen bij het Instituut voor Wereldeconomie en Internationale Betrekkingen.
Dat heeft een grote verandering in mijn leven gebracht. Want daar waren mensen die allemaal toch een veel bredere blik op het leven hadden. Dat waren mensen die allemaal die vreemde talen spraken, die ook vaak in het buitenland geweest waren, die zich bezighielden met de internationale politiek en de internationale economie. Dus die van de buitenwereld goed op de hoogte waren. En dat waren vaak hele interessante mensen. En daar hadden we een hele gezellige, groep. En dat heeft een grote verandering in mijn leven gebracht. En tot op heden ben ik nog bevriend met die mensen allemaal. Dus voor zover ze natuurlijk nog in het leven zijn. Want in de Sovjet-Unie was het natuurlijk heel belangrijk dat je werk had. En dat je in een groep werkte. Want het was natuurlijk zo dat was natuurlijk ook een van de vreemde dingen van het Sovjet-leven. Er werd eigenlijk weinig gewerkt. 3 dagen in de week gingen we naar het instituut. De 2 andere dagen, dat heette dan bibliotheekdagen. Dan kon je thuis blijven. Hoewel, dan de bedoeling was dat je dan naar een bibliotheek zou gaan om daar te lezen. Maar Dat gebeurde natuurlijk niet. Mensen bleven thuis, werkten daar of werkten daar niet. Maar als je dan op kantoor bij elkaar kwam, dan waren dat eindeloze gesprekken. Over de politiek, over het leven. Het is heel Russisch. En dan werd er thee gedronken en dan was er vaak een verjaardagspartijtje of een jubileum. Of iemand had een kind gekregen en dan werd er wodka gedronken. En dat was eigenlijk heel erg gezellig, maar er werd heel weinig gewerkt. En er is een grapje, maar dat weerkaatst toch wel een beetje de werkelijkheid. Vooral op die academische instituten. Dan kwam er een Japanse delegatie. Die kwam naar een van die instituten en die was daar aanwezig. En die was daar enige dagen, die waren daar enige dagen. En toen zeiden ze, het is heel interessant en we zijn er. Maar het spijt ons heel erg dat wij als buitenlanders geen deel kunnen nemen aan uw staking. Want die dachten dat die mensen die daar in de gangen stonden, sigaretten te roken, met elkaar te praten, dat die aan het staken waren. En er was een andere anekdote die ook wel een beetje typerend is. Dan zeiden de arbeiders tegen de directie van hun fabriek, dan zeiden ze, ja, jullie doen net of je ons betaalt en wij doen net of we werken. dat komt omdat het was vrijwel onmogelijk om iemand te ontslaan. Je moest het wel heel erg bond maken om ontslagen te worden. En dat betekende dat er waren natuurlijk mensen die heel conscientieus hun werk deden, maar de meerderheid, als die druk niet voelde, dan deden ze zo weinig mogelijk. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom dit systeem zo achterraakte, omdat de mensen eenvoudig niet hard genoeg werkten. En dat aan de ene kant was natuurlijk goed, dat de mensen niet opgejaagd worden, dat de mensen zekerheid hebben in de dag van morgen, dat ze weten dat ze niet zomaar ontslagen kunnen worden, dat ze weten dat ze hun geld kregen, dat was altijd zo. Maar aan de andere kant ontbrak de stok. Mm-hmm. Vooral in de tijd na Stalin, de stok die de mensen een beetje opjaagde. Want of je nou veel werkte of weinig werkte, je kreeg je salaris toch. Mm-hmm. Begrijp je? Dus de verleiding was groot om weinig te werken.
Ja, in die zin zijn mensen op de hele wereld ook hetzelfde.
Ja, en als je door veel werken toch niet meer kon verdienen, dan dacht je, waarom zou ik het doen? En het was ook de houding tegenover het bezit was heel anders. Want alles behoorde aan de staat. Dat wil zeggen, het was van niemand in de werkelijkheid. En de mensen gingen daarmee om, op die manier. Er werd veel gestolen. Bijvoorbeeld, dat vonden ze niet eens stelen. Dat je bijvoorbeeld, als je papier nodig had, ik bedoel om schrijfpapier, dan ging je dat niet in de winkel kopen, als je tenminste op zo'n instituut werkte bijvoorbeeld. Dan nam je dat eenvoudig mee van het instituut. Hmm. Begrijp je? Nou, als iedereen dat doet, dan kan je begrijpen, dan kost dat veel geld. En zo was het. En mensen, arbeiders op de fabriek, die gebruikten daar ijzer en alle mogelijke dingen voor hun eigen doeleinden. En die gingen dat ook wel eens verkopen en zo. Dus, maar daarom kwam ik tot de gevolgtrekking dat het communisme of zelfs het socialisme alleen maar levensvatbaar is als de mensen zedelijk zo hoog gegroeid zijn dat ze uit zichzelf zo best mogelijk werken en uit zichzelf zo goed mogelijk voor het eigendom van de staat zorgen. En dat is niet het geval, dat was niet het geval. En daarom geloof ik dat het nog heel lang zal duren voordat het mogelijk is een communistische maatschappij op te bouwen.
U zegt heel, heel lang.
Heel lang, maar heel lang.
Hoe lang?
Nou, misschien 1000, 2000 jaar, dat weet ik niet. Maar niet in de eerstkomende generatie.
Maar die hoop heeft u nog wel.
Maar ik, die hoop heb ik wel, want ik geloof dat ergens diep in de mensen dat communistische ideaal zit.
Terugblikkend vindt Blake het moeilijk te beoordelen wat de KGB aan zijn spionage heeft gehad. Maar hij weet dat de Sovjet-geheime dienst haar vak verstond. Althans, in zeker opzicht.
Ik heb onlangs een boek gelezen dat geschreven is door hoge CIA-officieren. Gezamenlijk met een officier van de KGB. En daarin werd geschreven dat de Sovjet-regering was het beste ingelicht over wat de andere kant deed. Veel beter dan de Amerikanen en de Engelsen waren. Maar het enige is dat ze vaak die goede inlichtingen niet wisten te benutten. Omdat ze door hun eigen, bekrompen blik zelf niet wilden geloven wat daar eigenlijk in stond. Hoewel het waar was en ze wisten dat het waar was, maar ze konden zich er niet toe brengen om het te geloven en erop te reageren. En hoewel ze veel beter ingelicht waren dan de andere kant, trokken ze daar niet zoveel profijt van. Doordat ze een veel te bekrompen blik hadden. En omdat ze alleen maar wilden zien wat ze wilden zien. En niet wat er in de werkelijkheid gebeurde.
Is dat dan ideologisch te bekrompen blik?
De bekrompen blik en opvattingen waar ze niet van af wilden wijken. En als die inlichtingen niet strookten met hun opvattingen, dan geloofden ze die of wilden die inlichting niet gebruiken. Begrijp u wel?
Dat betekent dat een groot deel van het KGB-personeel niet goed, althans op dat punt, niet goed opgeleid is qua kennis van de buitenlandse samenleving.
Nee, het was niet zozeer de fout van de KGB. Het was, of het was ook de fout van de KGB, maar het was dit. Dat, zoals ik u zei, zoals we toen laatst erover spraken, dat de Russen hier veel ontzag hebben voor hun baas, voor hun chef. En des te hoger, des te meer ontzag en angst. En als nou de inlichtingendienst inlichtingen gaf die niet strookten met de mening van de baas, dan werden die inlichtingen of niet doorgegeven, of die werden zo veranderd dat ze toch doorgegeven konden worden, dat ze toch strookten met de mening van de baas. Dus dat die nooit eigenlijk juist ingelicht werd. Begrijp je wel? Omdat ze bang waren dat als ze hem juist ingelicht werden, als ze hem juist inlichten, dan zou die boos worden, ontevreden zijn, en dan zou die de laan uitschoppen. Begrijp je? En dat is een heel erg, dat is natuurlijk een van de dingen, een van de redenen waarom dit systeem niet gewerkt heeft. Want dat was door het hele systeem werkte dat op die manier. Niet inlichtingen geven die niet aangenaam waren voor de baas. Ja.
Wat dat betreft was dat een afspiegeling van de hele maatschappij.
En dat was een afspiegeling van de hele maatschappij. Van de hele maatschappij. Net zoals, ik zou maar zeggen, statistieken, binnenlandse statistieken, die niet geheim waren, tenminste, niet, die waren misschien geheim voor het publiek, maar die werden ook veranderd ten gunste om beter eruit te zien dan ze in werkelijkheid waren. Een fabriek die zei dat hij het plan vervuld had, toen hij het plan nog niet helemaal niet vervuld was, integendeel. Maar dat werd dan zo doorgegeven, zodat je een heel rooskleurig schilderij kreeg maar dat niet met de werkelijkheid strookte. En dat was natuurlijk ook een van de redenen, niet alleen. Dat was de werkelijkheid, dat de hogeren die dachten dat het beter was dan het in werkelijkheid was. Dus die wisten niet wat het in werkelijkheid was. Maar ook de bevolking die zag in de kranten en op de televisie hoe het zijn moest, maar niet hoe het in werkelijkheid was. En dat verschil, dat ondermijnde natuurlijk hun geloof in de propaganda en in de regering. En dat was ook een van de redenen die tenslotte tot de val van het systeem leidde.
Is het allemaal de moeite waard geweest om...
Ja, ik geloof dat het de moeite waard geweest is. Ik geloof dat het de moeite waard geweest is voor mij uit twee hoofden. In de eerste plaats omdat ik vond, en ik vind het nog steeds, dat het communistische experiment, en ik gebruik het woord experiment speciaal, omdat ik vind dat het was toch altijd een experiment, dat dat de moeite was om het te proberen. Dat dat een heel nobel experiment was. En als het geslaagd was, dan zou dat natuurlijk een grote vooruitgang voor de mensheid geweest zijn. Maar voor de redenen die ik u al uitgelegd heb, was het niet mogelijk. Mm-hmm. En was het een utopie. Maar het was toch wel een nobel experiment. En dat ik daar mijn leven, of tenminste een groot gedeelte van mijn leven aan gewijd heb, daar heb ik helemaal geen spijt van. Ik heb ook geen spijt van het feit dat mijn leven door dit alles toch wel, ik moet zeggen, een interessant leven geweest is. En daar ben ik ook dankbaar voor. En dat ik ook heel veel hele interessante en heel uitzonderlijke mensen heb kunnen ontmoeten en van nabij heb leren kennen. Hele uitzonderlijke mensen. Dat waren de McLean, Philby, dat waren die mensen die mij geholpen hebben bij de vlucht. Dat waren vele andere mensen hier die ik heb leren kennen. Ook mensen zelfs in de gevangenis. Mensen waar ik met veel plezier en aan terugdenk. En vele situaties die toch wel heel uitzonderlijk waren. En dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar als ik natuurlijk heb ik toch ook wel een gevoel van schuld. Gevoel van schuld in de eerste plaats tegenover mijn familie. Tegenover mijn vrouw, mijn kinderen. Hoewel ze me het vergeven hebben. Tegenover mijn moeder en mijn zusters. Die toch ook door heel veel moeilijkheden gehad hebben vanwege mijn handelen. En natuurlijk ook tot op zekere hoogte spijt en schuld en overzien van diegene. En dat waren dan mijn collega's in de Engelse dienst. En anderen die mij toch vertrouwden. En wiens vertrouwen ik teleur heb gesteld. Dus dat gevoel van spijt, daar kan ik niet van wegkomen. Maar aan de andere kant, zoals ik zeg, geloof ik dat ik het gedaan heb voor iets dat misschien toch wel in de geschiedenis van de mensheid de moeite waard was. En dat toch, hoewel het veel, veel leed berokkend heeft, toch misschien wel iets was waar de mensheid ook veel van geleerd heeft. En dat misschien in latere eeuwen toch van nut kan zijn gebleken te zijn geweest.
Persoonlijk beschouwt Blake zichzelf als een geluksvogel. Hij heeft een Russische vrouw getrouwd, van haar een zoon gekregen en hij heeft zelfs met zijn kinderen uit zijn Britse huwelijk nog een goed contact.
Na 20 jaar, nadat ze oud genoeg waren, wilden ze toch hun vader leren kennen. En ik moet zeggen, daar ben ik ook mijn eerste vrouw heel dankbaar voor. Die heeft ook nooit iets gezegd dat die kinderen tegen mij op zou. Om die kinderen tegen mij op te stoken, helemaal nooit. Dus toen ze dan oud genoeg waren, toen ze in de 20 waren. Mijn moeder, die heeft altijd veel gedaan om de kinderen aan mij te herinneren, over mij te spreken, over mij te vertellen, verslag met per slotverrekening, ieder jaar foto's te laten zien. Toen ze dan oud genoeg waren, toen waren ze natuurlijk erg in geïnteresseerd om hun vader te leren kennen. Toen zijn ze eerst, de twee van hun, die zijn hier gekomen. En dat was natuurlijk een gokje, want we wisten natuurlijk niet hoe ze daar op mij zou reageren. Want zij waren grootgebracht als gewone Engelse kinderen. En natuurlijk, Rusland en de communisme, dat waren voor hun volkomen vreemde begrippen. Ze waren ook vrij godsdienstig opgegroeid. Maar toen zijn ze hier gekomen en toen hebben we elkaar ontmoet. Ik ben met mijn zoon Misha, zijn we toen naar het Wit-Russische station gekomen waar ze aankwamen. En toen hebben we hier de hele avond gezeten. En heb ik ze... Ja, ik moet even... toen hebben we hier de hele avond gezeten tot diep in de nacht. En toen heb ik ze alles verteld en alles verklaard.
Ja.
Toen hebben ze alles goed begrepen. En hoewel ze het natuurlijk niet met me eens waren, hebben we toch toen een hele goede verstandhouding opgebouwd. En het teken daarvan is dat ze ieder jaar weer opnieuw hier naartoe willen komen en me willen zien. En toen zijn ze getrouwd en hebben ze kinderen gekregen. En toen komen ze nog ieder jaar met hun kinderen komen ze naar me toe. Dus dat is toch wel een bewijs dat wij een hele goede verstandhouding hebben weten te scheppen tussen elkaar. En ze hebben mijn zoon, die is al een paar keer naar Engeland geweest. En die hebben ze ook daar ontvangen. En